We gaan vanavond over Colossense 2, vers 4 tot en met 10 nadenken. Colossense 2, vers 4 tot en met 10. We gaan dit gedeelte eerst met elkaar lezen. Dit zeg ik, opdat niemand u met drog redenen misleide. Want al ben ik naar het vlees afwezig, naar de geest ben ik bij u. En ik zie met blijdschap de orde die bij u heerst en de hechtheid van uw geloof in Christus Jezus. Of in Christus. Nu gij Christus Jezus, de Heer, aanvaard hebt, wandelt in hem, geworteld en dan opgebouwd wordend in hem, bevestigd wordend in het geloof, zoals u geleerd is, overvloeiende in dankzegging. Zie toe dat niemand u medeslepen door zijn wijsbegeerte en door ijdel bedrog in overeenstemming met de overleveringen der mensen, met de wereldgeesten en niet met Christus. Want in hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk. En gij hebt de volheid verkregen in hem, die het hoofd is van alle overheid en macht. Tot zover dit stukje. Dit stukje is een vervolg op hoofdstuk 2, vers 3, waar staat: Christus, in wie al de schatten der wijsheid en kennis verborgen zijn. Daar gaat het om in dit gedeelte. Christus, die de Heer Jezus, die zelf gezegd heeft: meer dan Salomo ben ik. En we lezen van Salomo dat hij wijzer was dan alle mensen. En dat ze van heinde en ver kwamen om over de wijsheid van Salomo te horen. Nou, meer dan Salomo, Christus is degene in wie al de schatten der wijsheid en kennis verborgen zijn. Als daar staat dat de wijsheid en kennis in Christus verborgen is, dan betekent dat wel dat we die kennis en die wijsheid kunnen ontdekken. Het is verborgen in Christus. Het ligt niet op straat. Maar je mag er wel wat voor doen om het te ontdekken. En wat kun je doen door bijbellezen? Dat kun je doen in de samenkomst, dat kun je doen zo vanavond. Vanavond mogen we gaan ontdekken die verborgen kennis en wijsheid van de Heer Jezus Christus. En weet u, al die schatten die zullen we in dit leven nooit kunnen opgraven. Want dat is onuitputtelijk. Nou, dan wordt hier een waarschuwing gegeven in dat vierde vers. Zie dan toe, dit zeg ik, opdat niemand u met drog redenen misleiden. Er is ontzettend veel verleiding, er is ontzettend veel bedrog. Er zijn heel veel theorieën die ons van Christus af willen leiden. Ik las vorige week nog in het ND van Kees Dekker, die toen dat boek geschreven heeft, Geleerd en Gelovig. Een evangelisch voorman, een professor, dokter, Kees Dekker, die samen met iemand anders een bijbel, een kinderbijbel geschreven heeft op basis van de evolutietheorie. Dus gewoon, ja, want hij zegt: wat zou het toch jammer zijn als deze kinderen gelovig worden in de schepping en later ontdekken van er is helemaal geen schepping, maar een evolutionair denken. Hè? Dus hij heeft gewoon een hele kinderbijbel geschreven met uitgaande van de evolutietheorie. Als je uitgaat van de evolutietheorie, dan is er ook geen, ja, weet je, dan zouden er tegelijkertijd meerdere mensen toch moeten ontstaan. Dan is de wereld niet uit één mens geschapen. En dan is er ook geen zondeval meer. Dan zou het hele heilsplan van de Jezus op een helling komen te staan. Als je daarvan uitgaat. Terwijl ja, God zo groot is en zo machtig. Dat past niet in ons bevattingsvermogen. En dat vinden we als mensen zo moeilijk. Hè? Het moet voor ons te begrijpen zijn. En omdat het voor ons mensen begrijpbaar moet zijn, kiest men voor een andere theorie. En dat is niet alleen een discussie die door Kees Dekker aangezwengeld is. Een tijdje geleden heeft, hoe heet hij? De hele bekende van de EO, die vroeger directeur was. Andy Skrevel heeft dat ook aangezwengeld natuurlijk in de hele discussie. En er zijn tegenwoordig ook heel veel mensen binnen de gereformeerde kerk vrijgemaakt die openstaan voor een evolutiemodel. Dus ja, je ziet gewoon dat mensen zich meelaten slepen, dat betekent dat het gaat heel geleidelijk. Stukje voor, je hebt het soms niet eens door, maar uiteindelijk ben je er wel. En dan laat je het woord van God los. En daar moeten we ontzettend voor oppassen. Dan staat hier in dat vijfde vers dat Paulus zegt, al ben ik naar het vlees afwezig, toch ben ik naar de geest aanwezig. En is het zo mooi dat Paulus zegt, hij is afwezig, hij heeft deze mens waarschijnlijk nooit gezien, maar hij zegt, ik zie met blijdschap de orde. Hij is in de geest zo aanwezig dat hij het als het ware voor zijn ogen ziet en dat hij zich ook kan verheugen in deze groep mensen. Nou, dat is wel heel leuk om dat zo ook te ontdekken. Als je bij mensen komt van ons in de gemeente, van onze gemeente, die al heel langdurig ziek zijn en die toch zeggen van, ja, we maken het zo mee. Ik sprak net al even met Gosse over dit mooie middel dat mensen ook thuis deze bijeenkomsten kunnen volgen. Dat had Paulus nog niet eens. Maar ja, dat daar ook uit voortvloeit, dat mensen ook heel direct aanwezig kunnen zijn op deze manier in deze bijeenkomsten. Nou, hier wordt zo meegeleefd door Paulus dat hij als het ware de mensen voor zich ziet en zich kan verblijden in deze mensen die hij naar alle waarschijnlijkheid nooit gezien heeft. Omdat Epaphras de stichter is waarschijnlijk van deze gemeente. En wat ziet Paulus dan? Twee dingen die hem opvallen. Dan staat er in de eerste plaats in het vijfde vers, ik zie de orde die bij u heerst. En het tweede, en de hechtheid van uw geloof. Het zijn twee dingen die Paulus opvalt. De orde, God is niet een God van wanorde. Als je kijkt hoe ontzettend gestructureerd God deze wereld geschapen heeft, hoe alles zo keurig netjes op elkaar afgestemd is, dan is God een God van volkomen orde. En als God in ons leven komt, dan komt er ook orde in ons gezin, orde in je leven, orde in je tijd. Als God, want God is een God van orde en niet van wanorde. En ik denk als wij ons door God laten leiden, dan zal er ook orde zijn in de gemeente. En niet zomaar van ieder deed wat goed was in zijn eigen ogen, maar orde in de gemeente. En ik denk dat het heel mooi is dat Paulus daar ook van onder de indruk is van de orde die in de gemeente heerst. En het tweede, de hechtheid van uw geloof in Christus. In de Statenvertaling wordt hier het woordje gebruikt, de vastheid van uw geloof. Ze waren zo vast in hun geloof. Ze lieten zich niet zomaar afleiden, ze lieten zich niet zomaar overhalen naar een ander denkpatroon, maar er was een hechtheid in dat geloof in Christus Jezus. Ze hadden zich als het ware vastgeklampt aan Christus. En daar konden ze niet van los getrokken worden. En daar was Paulus heel erg blij mee, dat ze zich niet zomaar aflieten leiden naar andere denkbeelden. En dan komt vers 6 en 7, daar heb ik altijd hele leuke herinneringen over. Het is in 1973, dus dat is nou alweer 42 jaar geleden, dat ik voor het eerst begon te preken. En dit was mijn eerste preek over Colossenzen 2, vers 6 en 7, dus dat is een hele tijd geleden. En elke keer als ik hierover nadenk, denk ik, oh ja. Ja, weet je nog, dat was, en weet je, dan had ik één preek, en met die ene preek ging wel 10 gemeenten af. Want ik kon niet elke keer een nieuwe preek verzinnen, want het was veel te veel werk voor mij. Nou ja, zo ging dat toen, hè, 42 jaar geleden. Nou, wat mij hier heel erg opvalt, dat is dat je hier een opeenvolging hebt van een aantal dingen. Het leven met Christus, het leven van een christen, begint te allen tijden met het aanvaarden van Christus Jezus. Daar zit een bepaalde volgorde in. Je kunt nooit van iemand verwachten om, laat ik maar zo zeggen, om wat hier staat, in hem te wandelen, staat er daarna, wandelt ook in hem. Je kunt nooit van iemand verwachten om zich als christen te gedragen voordat hij christen geworden is. Het kan wel andersom dat mensen christen geworden zijn en niet in hem wandelen. Dat kan wel. Het een volgt het ander op. Wandelt in hem, aanvaardt de Heer Jezus Christus. Nou, u kent allemaal wel dat hele bekende vers uit Johannes 1, vers 12. Doch allen die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven, het recht gegeven om kinderen Gods te worden. Het leven van een christen begint met het aanvaarden van de Heer Jezus Christus. En dat kunnen we niet overslaan. Er zijn bepaalde evangelisatieprogramma's die deze stap als het ware overslaan en gelijk al beginnen met hoe leeft dan een christen. Maar dat kan dus niet. We moeten eerst de Jezus Christus aanvaarden als de van God gezonde zoon voor ons. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. En als God geeft, dan mogen wij aanvaarden. Daar begint het mee. En dan het tweede, dan staat er, nu gij Christus Jezus de Heer aanvaard hebt, wandelt in hem. In de Statenvertaling staat, gelijk gij Christus Jezus de Heer aanvaard hebt, wandelt in hem. Dus net, als het ware, net zoals dat jullie Christus aanvaard hebben, nou moeten jullie ook in hem gaan wandelen. En in hem wandelen, misschien is het goed om daar eens even te vragen, wie heeft een idee, kan een voorzet geven, wat betekent nu precies in hem wandelen? Wat betekent dat dan precies? Of ongeveer? Wie zou dat kunnen zeggen? Wat betekent in hem wandelen? Even wachten, Gerrie? Ja, dat is de eerste stap, hè? Hem aanvaarden. En dan zegt Paulus, maar nu moeten we ook in hem gaan wandelen. En wat betekent nou in hem wandelen?
Ja? Gehoorzaam zijn aan hem en daar handelen, zeg maar.
Wandelen en handelen en gehoorzaam zijn in hem, ja?
In zijn voetstappen treden,
dat betekent in hem wandelen, betekent hoe zou Jezus gewandeld hebben? Ja? Oké. Okay. Ja, iets ontspannends zit in hem wandelen, het is niet marcheren, maar wandelen, in hem rusten, ja? In hem tot rust komen. Ik denk dat het alles inderdaad te maken heeft met het erkennen van het gezag van Christus in ons leven, en dat we als het ware in alle dingen die we doen, alle beslissingen die we nemen, in Christus blijven. Dat wij niet buiten Christus om bepaalde dingen gaan doen, maar altijd vragen, Heer, wat is uw wil? En dat brengt ook rust, ontspanning in je leven. Dat is dan inderdaad dat wandelen, hè? Heel mooi, wandelt in hem. Dat is dus de stap die gezet mag worden na het moment dat wij de Heer Jezus Christus aanvaarden. En dan het derde wat hier staat, dan staat er geworteld. Dan ga je je wortels uitstrekken, of de Statenvertaling staat, blijf in hem geworteld, dat we onze wortels in Christus uitstrekken. De wortels van een boom hebben, je zou kunnen zeggen, twee functies. De eerste functie van wortels, dat is dat er door de wortels voedsel opgenomen wordt of vocht. Dat is de eerste functie. De tweede functie is, wortels geven ook stevigheid aan een boom. Als een boom geen wortels heeft, dan blaast de wind hem zo om. Nou, dat is eigenlijk het doel van het wortelen in hem. Ik heb jarenlang, toen ik jong was, op een kwekerij gewerkt. En dan was het heel vaak stekken. En dan zette je de stekjes mooi in een turfmolbed. En dan na een paar weken kwam je eventjes voelen van, zit hij al vast? Zit hij al vast? Zit er al wortel aan? Want pas als er wortel aan zat, kon hij gaan groeien, hè? Nou, het is zo ontzettend belangrijk dat wij onze wortels uitstrekken in Christus. En daar vinden we alles wat we nodig hebben. Psalm 1 begint daarmee, dat we mogen zijn als een boom aan het water geplant. En al wat hij onderneemt, gelukt, hè? Het is een boom die, ja, die ook tot zijn doel komt. Jeremia 17 schrijft er ook over, een struik die in de woestijn staat, en zo door en droog. Of je bent een boom aan het water geplant, en ook als er hitte komt, blijf je toch groen, en je blijft vrucht dragen, want het geheim van die boom is, de wortels staan naar het water. En dan is het ontzettend belangrijk dat wij steeds meer leren om onze wortels uit te strekken naar hem. U kent het geheim van de palmboom waarschijnlijk wel, hè? Ik heb het misschien wel eens een keer genoemd. In Israël kun je dat ook zien, daar heb je van die palmplantages. En zo'n palmplantage wordt aangelegd doordat men van die noten neerlegt. Die legt men gewoon neer op de grond. En dan weet u waarschijnlijk wel, zo'n noot breekt op een gegeven moment zo'n open en er komt er zo'n scheut uit. Vroeger kon je die nog wel eens in de bloemwinkels kopen, hè? Zo'n noot met zo'n scheut eruit. Nou, zodra zo'n noot openbreekt, is die kweker, die komt erbij en die legt een grote steen op die noot. Zodat die niet naar omhoog kan groeien. En wat gebeurt er dan na een poosje? Dan breekt die noot aan de andere kant open en komen de wortels uit. En dan groeien die wortels naar beneden en dan komt hij over een poosje weer terug bij diezelfde noot. En dan voelt hij aan die noot, zit hij vast of niet? En zodra hij vast zit, mag die tegel er vanaf. En dan schiet die palmboom omhoog. Nou, daar zit natuurlijk er staat ook in de Bijbel, de rechtvaardige groeit op als een palmboom. Dat staat letterlijk in de Bijbel. Wij worden als het ware met een palmboom vergeleken. Soms moet de landman zomaar eens een stuk steen op ons hoofdje leggen. Dan komen er soms beproevingen. Dan komen er soms hele moeilijke periodes in ons leven. En zelf heb ik in mijn leven ervaren dat juist die meest moeilijke periodes in je leven de momenten waren dat je nog meer je wortels uitstrekt in Jezus. En nog meer gaat ervaren, ik heb Jezus nodig. Ik kan het niet zelf. En dat kun je ervaren in het moment dat je eenzaam bent geworden. Op het moment dat je misschien dingen kwijtgeraakt bent in je leven. Momenten van beproeving. En dat is het wortelen in hem, dat gaat niet zomaar vanzelf. Maar daar gebruikt God omstandigheden voor, zodat wij onze wortels uitstrekken in hem. En dan kan het ook niet anders, want dan staat er in vers 7, wandelt in hem, geworteld, en wat staat er dan? En dan, niet eerder, dat is de volgorde, en dan opgebouwd. Dan ga je groeien, dan word je opgebouwd in hem. Dat is het gevolg van het wortelen in hem, dat je dan opgebouwd wordt in hem en dat je mag groeien in je geloofsleven en steeds meer mag gaan lijken op de Heer Jezus Christus. Het gevolg daarvan is dat wij bevestigd worden in het geloof, dat je gaat ervaren van, hey, het is waar, het is geen theorie, maar theorie wordt praktijk. U kent waarschijnlijk allemaal wel dat vers zo mooi door Petrus aangehaald uit de psalmen. In 1 Petrus 2 vers 6 staat, wie op hem zijn geloof bouwt zal niet beschaamd uitkomen. Je wordt bevestigd in je geloof. En dan het laatste, hetgeen wat uiteindelijk hieruit voortvloeit, is overvloeiende in dankzegging. Paulus, en dat hebben we een paar weken geleden ook gezien, Paulus je zegt, wees overvloeiend in dankzegging. Houd niet op om te danken. Laat het aan rijke dankzegging niet ontbreken. Broeders en zusters, misschien is het goed dat we ons eens afvragen, als het in ons leven ontbreekt aan dankzegging, zou het dan niet goed zijn om Colossenzen 2 vers 7 nog eens even van achter naar voren door te nemen? Wortelen we dan in hem? Wandelen we in hem? Want het een is het gevolg van het ander. En soms kan het zo zijn dat jouw leven zo onder druk komt te staan dat er geen dankzegging meer naar boven komt. Dat er geen moment is dat je de Heer gewoon kan danken voor wie hij is en voor wat hij gedaan heeft en wat hij vandaag voor je wil doen. Wat is het belangrijk? Als je op een gegeven moment gaat ontdekken, het ontbreekt mij aan dankzegging, dat we dan even gaan controleren van, wandel ik nog wel in hem? Strek ik mijn wortels nog wel uit in hem? Word ik nog opgebouwd en bevestigd? En dan kan het niet anders dan dat je overvloeit in dankzegging. Nou, en dan zegt hij in dat 8e vers, zie toe, en dan komt hij weer terug op datzelfde thema, dat niemand u meeslepen door zijn wijsbegeerte en door ijdel bedrog in overeenstemming met de overleveringen der mensen, met de wereldgeesten en niet met Christus. Nou, hier worden mensen, heb je weer hetzelfde woordje meeslepen. Hier wordt gesproken, letterlijk, over wijsbegeerte in het 8e vers. En u weet dat Paulus, of deze brief, in het Grieks geschreven werd. En dat hier in het Grieks heel eenvoudig het woordje staat, filosofie, in plaats van wijsbegeerte. In overeenstemming, die filosofie is afgestemd op dat wat er in de wereld leeft. Die filosofie is niet afgestemd op Christus in wie alle schattende wijsheid en kennis verborgen zijn, maar die filosofie is afgestemd op het wereldgebeuren. Daar liggen de wortels van de aardse filosofie. Vanmiddag sprak ik nog even, u weet dat ik nog wel eens af en toe op bezoek gaan. Ik hoorde dat ze het leven uit wil stappen. Het wordt haar te moeilijk. En ik zag al de laatste tijd veel artsen langskomen en veel familieleden en veel kennissen. En ze is op de een of andere manier gewoon zomaar aan het afscheid nemen van iedereen. En de datum is al ongeveer bekend dat ze het leven uitstapt. Dus toen ben ik vanmiddag heel even naar haar toe gegaan. Toen de dokter daar wegging, dacht ik van, nou, dat is een mooi moment voor mij om eens eventjes bij haar binnen te stappen. En ik vroeg aan haar van, ben je ook bereid om, als je straks het leven uitstapt, om God te ontmoeten? Want je denkt misschien dat het hiermee ophoudt. Maar dan begint de eeuwigheid. Dus ik heb haar gewoon maar geconfronteerd met deze vraag. En toen zei ze tegen mij, God is voor mij de natuur, de schepping, waar ik zo van geniet, dat is voor mij God. En toen heb ik haar verteld, weet je, ik ben zo blij dat ik niet alleen kan genieten van de schepping, maar dat ik achter deze schepping, kijk, ik zei tegen haar, je, in het woord dat jij nu gebruikt, schepping, spreek je al over iets dat het niet zomaar ontstaan is, maar het is geschapen. Dan moet er wel een schepper zijn. En weet je, als jij hier uit het leven stapt, dan krijg je te maken met de schepper. En hoe sta je dan in het leven? En toen heb ik haar verteld over de manier waarop mensen allerlei theorieën maken en vormen. En ik heb haar verteld waarom dat deze schepper zijn zoon naar deze wereld stuurde. En ik heb haar het hele evangelie uitgelegd. En toen zei ik tegen haar, weet je, wij bidden elke dag voor jou. Nou, daar was ze wel van ondersteboven. Ik zeg, we bidden elke dag voor onze buurvrouwtjes. Maar zou je het fijn vinden als ik nu met jou ga bidden? Nou, ze zegt, dat ben ik helemaal niet gewend. Maar heeft nog nooit iemand met mij gedaan, maar ik zou het wel heel graag willen. Dus dan heb ik haar aan de Heer opgedragen. En toen ging ik weg en toen zei ze, nou, ik draag dit. En ik hoop dat we nog eens een keer, ze heeft nog een paar weekjes de tijd, dat we nog eens even wat verder kunnen praten. Maar daarin zie je dat deze vrouw zo, als het ware, verbonden is aan een wereldse filosofie, de schepper. God is schepping. God is natuur. En weet je, en toen zei ik ook tegen haar, de mens is heel uniek ten opzichte van dieren of planten. De mens is het enige schepsel wat vragen kan stellen. De vragen naar waar kom ik vandaan? Daar zal een koe nooit een vraag over stellen. Geen enkel dier zal zich afvragen waar kom ik vandaan, maar een mens wel. Een mens vraagt zich af, waarom leef ik? Een mens vraagt zich af, en wat daarna? Dat zijn de vragen waar een mens mee bezig is. En vanuit deze vragende mens zijn allerlei filosofieën ontstaan. Men heeft geprobeerd de antwoorden te vinden vanuit menselijk standpunt, vanuit de aardse filosofieën. En dan heb je natuurlijk Plato, Aristoteles, Descartes, Kant en Hegel, die op allerlei manieren geprobeerd hebben om wereldse filosofieën in de mensheid te brengen. En dan krijg je natuurlijk de vraag, de grote vraag van Pilatus, die tegenover die Jezus stond, die zelf gezegd heeft, ik ben de waarheid. En dat Pilatus vroeg, wat is waarheid? Wat is waarheid? En niemand op deze wereld buiten Christus om kan ons vertellen wat waarheid is. Geen enkele bioloog, geen enkele wetenschapper kan ons vertellen wat waarheid is. Alleen God, alleen de Bijbel. En dan krijg je het Hellenisme, dan krijg je het communisme, dan krijg je het Taoïsme, dan krijg je het holisme, dan krijg je het boeddhisme, dan krijg je het hindoeïsme. Dan krijg je al deze levensfilosofieën die allemaal gericht zijn op het aardse, op de mens, wat wij denken. En zo worden mensen door ijdel bedrog, door de overleveringen van de mensen, enorm verleid. En dan wordt er nog iets gebruikt in overeenstemming met de overleveringen der mensen, staat er. En dan staat er hier in deze vertaling met de wereldgeesten. Met de wereldgeesten en niet met Christus. In de Statenvertaling staat, en dat is toch een klein beetje een ander licht geeft dat erop. In de Statenvertaling staat, even kijken, in overeenstemming met de eerste beginselen der wereld. De eerste beginselen der wereld. Niet met de wereldgeesten, maar met de eerste beginselen der wereld. Letterlijk staat er in overeenstemming met de elementen der aarde. En als je het hebt over de elementen der aarde, dan heb je het over vuur, water, lucht en aarde. En degene die uit bepaalde gevestigde kerken komen, die weten dat er in de laatste tijd een toenemend aantal liederen geschreven zijn over vuur, ijzer, water. We zoeken het allemaal in deze elementen. En we denken dat hierin onze oorsprong ligt, moeder aarde, in overeenstemming met de beginselen der aarde, de elementen der aarde. En dan krijg je natuurlijk die hele dat evolutionair denken. En dan staat er zo mooi in, daar wordt diezelfde uitdrukking gebruikt in 2 Petrus 3 vers 10, dat er Jezus terug zal komen en op de dag van de Heer, staat er, waarbij de elementen der aarde zullen versmelten en er niets van over zal blijven. Nou, de bron van hun theorie, de bron van hun filosofie zal uiteindelijk volkomen verdwijnen, want onze wijsheid komt van boven en niet van beneden, niet van de elementen van deze wereld. En daarom wordt hier heel duidelijk gezegd, laten we alsjeblieft onze wijsheid zoeken in Christus, in wie alle schatten der wijsheid en kennis verborgen zijn. Goed, tot zover dit stukje.